Wij openen Gods woord in het boek van de Prediker, waarvan we hoofdstuk 1 lezen en daarvan de eerste 11 versen. Prediker 1, vers 1 tot en met 11. Prediker 1, we beginnen te lezen bij vers 1. De woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid. Ook rijst de zon op en de zon gaat onder en ze hijgt naar haar plaats waar ze oprees. Ze gaat naar het zuiden en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren ze weder. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen dat er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, gemeente, het boek van de prediker. Het is toch wel een heel opmerkelijk en opvallend boek, vindt u niet? Het is zo anders. Anders dan andere bijbelboeken. De prediker, hij heeft het niet zozeer over de verhouding tussen God en mens, hoewel dat in zijn boek ook wel aan de orde komt, maar toch, hij is vooral bezig met dit leven. Dat moeilijke leven. Dat raadselachtige leven. En dat zo intens vermoeiende leven. O jawel, de prediker zegt wel dat we van het leven mogen genieten. Als u het boek zou doorlezen, dan valt het u op. Maar toch, het sombere overheerst. Als je het boek moet samenvatten, ja, dan kunnen we dat doen met de woorden die we lazen in vers 2. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. En die woorden komen we aan het einde van het boek ook weer tegen. Prediker 12, vers 8. Het is een en al ijdelheid in dit boek en in ons leven. De prediker, van wie we de naam niet zeker weten, in ieder geval, hij was een afstammeling van David, de koning te Jeruzalem. Wellicht was het de wijze Salomo. De prediker, hij heeft geleden aan het leven. Het leven leek voor hem zinloos te zijn. En gemeente, zo komt hij heel dicht bij ons. Want wie van ons vraagt zich dat nooit af? Is mijn leven zinloos? Is mijn leven zinloos? Dat is het thema. In de eerste plaats letten we erop dat we zinloosheid ervaren. En dan zullen we vers 1 tot en met 11 zo doorlopen. We ervaren zinloosheid. In de tweede plaats hoe wij daarmee omgaan. En in de derde plaats, het leven is niet zinloos. Is mijn leven zinloos? Ten eerste, we ervaren het wel. Ten tweede, hoe wij daarmee omgaan. En ten derde, het leven is niet zinloos. Eerst dus, we ervaren zinloosheid. Nu gemeente, de samenvatting heeft u al gehoord, hè, in het woordje ijdelheid. Dat woordje dat telkens weer terugkomt. Maar dan moeten we wel weten waar we het over hebben. Wat is dat? Ijdel. Nou, ik zie heel wat jongens en meisjes vanavond. Wat fijn dat jullie er zijn. Zeg het eens, wat is dat? Ijdel. Ijdel, dominee, zegt iemand. Dat is als je te lang voor de spiegel staat. Dat is ook ijdel. Maar dat bedoelt de prediker niet. Hij bedoelt iets anders. Hij bedoelt niet dat je heel erg met jezelf of met je uiterlijk bezig bent of met je kennis. Hij bedoelt een zucht. Dat bedoelt hij met het woordje ijdelheid. Een zucht. Het is zo weg. Misschien heb je dat, jongens en meisjes, wel eens gezien als het koud was buiten. En je praat, dan komt er zo'n dampwolkje. Toch, dat komt zo uit je mond. Maar dat is zomaar weer weg. Het is maar heel even. Nou, dat bedoelt de prediker. Even is het er, maar het is zo weer weg. Het is kort, het is tijdelijk. Je kunt er niet op bouwen. Uiteindelijk stelt het teleur. Je hebt er niets aan. Dat bedoelt hij met dat woordje ijdelheid. Er zit iets heel triests in dat woordje. En dat merk je ook als je kijkt naar wat er oorspronkelijk staat in het Hebreeuws. Want er staat hevel, hevel. Nou, u hoort de zucht, hè? Hevel. Het klinkt ook als een zucht. Maar wat ook opmerkelijk is, het is de naam van Abel. Abel heet eigenlijk hevel. Met dat de prediker een heel boek schrijft over hevel. Dan denkt hij natuurlijk ook aan, en wij denken ook aan, Abel die er was. En zomaar weg was ineens. Doodgeslagen door zijn broer. Abel. Ijdelheid. En nu zegt de prediker aan het begin van zijn boek: alles is zoals Abel. Alles is ijdel. Hij zegt niet: je werk, dat is ijdelheid. Daar zouden we misschien nog wel mee kunnen leven. Als u 40 uur, ik zeg maar wat, 40 uur per week werkt. Nou ja, dan is dat misschien ijdel. Dan is daar misschien een leegheid in, maar de andere uren niet. Hij zegt ook niet: jong zijn, dat is ijdel. Ja, dat zouden de kinderen en de jongeren niet fijn vinden. Dan wordt het leven pas zinvol als je ouder bent. Zelfs zegt hij niet: het leven is ijdel. Dat zou geweldig moedeloosmakend zijn. Hij zegt niet: werk is ijdel, jong zijn is ijdel, het leven is ijdel. Hij zegt: alles. Alles is ijdelheid. Er is helemaal niets uitgesloten van die leegheid, van die vluchtigheid. En hij zegt zelfs: ijdelheid der ijdelheden. En dat doet je denken bijvoorbeeld aan het hooglied, wat wij noemen het hooglied. Dat eigenlijk staat er het lied der liederen. Dat betekent het allermooiste lied. Of het heilige der heiligen, dat is ook zo'n overtreffende trap. Het allerheiligste. Nou, als de prediker zegt ijdelheid der ijdelheden, dan bedoelt hij daarmee: het is echt het allerleegste, het allerijdelste. Alles is enorm ijdel, vluchtig, leeg. Ja, nou zegt iemand vanavond: prediker, zou u dat willen uitleggen? Wat bedoelt u daar toch mee? Alles leeg, alles vluchtig. Ik word daar niet blij van. Ik wil dat eigenlijk niet horen. Ik ben vanavond ergens anders voor gekomen. Nou, zegt de prediker, ik word er ook niet blij van. Het is verschrikkelijk. Maar denk eens met mij mee dan. Vers 3, wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Wat is het nut ervan? Stoffen, zuigen en weer stoffen, zuigen, dweilen. Werken, eten, slapen en weer werken, eten, slapen. Wat is het nut daarvan? Wat is het nut van al die uren achter uw computer? Al dat werk. Je voldaan voelen. Maar ja, dat gevoel is zo weer weg. Geld verdienen, zegt iemand. Maar wat heb je eraan? Ja, je hebt het nodig. Zeker. Maar waarom dan steeds weer meer willen? Ja, op vakantie. Daar word ik gelukkig van, zegt u. En toen u daar was, was u daar echt, zeg eens eerlijk, was u daar echt gelukkiger? Ja, je moet zo je bezigheden hebben in het leven, zegt iemand. Daarom werk ik. Nou precies, dat klinkt aardig zinloos, hè? Dat bedoelt de prediker. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon? En dan nog de wisseling van de generaties, vers 4, kijkt u maar mee. Het ene geslacht gaat, het andere geslacht komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid. Hij zegt, het gaat maar door. Er is een tijd om geboren te worden, er is een tijd om te sterven. Er worden mensen geboren en er sterven mensen. En zo blijft de aarde maar staan. Een eindeloze, een ijdele herhaling. En dan gaat hij op de schepping wijzen. Hij zegt, dat zie je nu precies in de schepping. Vers 5, ook rijst de zon op en de zon gaat onder. En ze hijgt naar haar plaats waar ze oprees. De zon die opkomt in het oosten en ondergaat in het westen. En nog even en de zon komt alweer op. Op en onder. Op en onder. Dat gaat zomaar door. Dat draait maar door. En de wind, vers 6. Ze gaat naar het zuiden en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. De wind ook, hè? Net als de zon. De wind die blijft altijd maar aan het blazen en aan het draaien. Nu weer een noordenwind, dan weer een zuidenwind. Het gaat maar door. En de wind, als je erin verdiept, dat lijkt de prediker hier ook te willen zeggen, dan blijkt hij ook nog, net als de zon, zich voorspelbaar te bewegen. Ik heb daar verder niet veel verstand van. Maar ook de winden, die hebben een vaste koers. En dan het derde beeld uit de schepping. Vers 7. Al de beken gaan in de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren ze weder. Ze stromen maar door. Die rivieren. De zee in. Hij zal gedacht hebben aan de Jordaan. Die uitmondt in de Dode Zee. Maar die Dode Zee wordt nooit vol. Zo hebben wij het, hè, met de Rijn. Mondt uit in de Noordzee, maar die wordt maar niet vol. Apart, hè? Ja, dan kan je zeggen, dat komt door die verdamping. Maar dat is precies wat de prediker bedoelt, hè? Het gaat maar door. Het draait maar door. Dat water verdampt en dat komt op een gegeven moment als neerslag weer terecht op aarde. En dan komt het weer in de rivier en dan stroomt het weer naar de zee. En zo gaat het maar door. De zon die gaat maar door en de winden die blazen maar. En dat water, En als die zo die herhaling van het hele wereldgebeuren heeft uitgewerkt, zon, wind en zee, daar roept de prediker het uit in vers 8. Het is zo vermoeiend. Al deze dingen worden zo moe dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien. Het oor wordt niet vervuld van horen. We horen de prediker zuchten vanavond. Hij zegt, ik word er zo enorm moe van. Waarom dan? Zegt iemand. Waarom dan? Waarom zo moe? Ik herken dat niet. Is het niet een zegen dat je gewoon je dingen mag doen en dat de zon weer opkomt? Dat je het zonlicht mag zien. Ik weet niet hoe dat hier was, in Oud-Beijerland, maar in Nieuwe Tongen scheen vanochtend de zon uitbundig. Daar kan je in koesteren. En dan kan je iets ervaren van dat het goed is om hier te mogen zijn op aarde. Maar wat bedoelt de prediker dan? Of hoor ik ook iemand die zegt, ik begrijp die man wel. Ik voel wel met hem mee. Het gaat zomaar door. De dagen rijgen zich aan één. De weken rijgen zich aan één. De jaren. Ik ben nu 70. Ik ben 80. En ik ben het met de prediker eens. Ijdelheid ter ijdelheden. Wat is toch dit leven? Alles gaat zomaar door. Is dit het? Is dit het? Is dit het leven? Zelf ervaar ik deze vragen soms wel. Op een zaterdag, als ik niet bezig ben met werken in de gemeente en even tot stilstand kom, dan kan het zomaar op me vallen. Is dit het leven? Zeker jongeren kunnen er heel intens mee bezig zijn. Misschien herinnert u het ook nog wel van uzelf, toen u jong was. Waarom ben ik hier, op deze wereld? Waar leef ik voor? Dat die vragen je zo in de bodem van je ziel zo bezighouden. Hè? De prediker, die zat er ook mee. Want, zegt hij, er is niets nieuws onder de zon. Dat ervaart de prediker als een groot probleem. Niets nieuws. En wij houden juist van iets nieuws. Hoe zit dat, zegt iemand die meedenkt. Hoe zit dat? Er is niets nieuws onder de zon als de prediker nu zou leven. Hij zou zijn ogen uitkijken. Een tijd van technologie, van smartphones en iPads en kernraketten. Niets nieuws onder de zon. De prediker bedoelt, als je de geschiedenisboeken kent, dan zie je dat alles zich herhaalt. Natuurlijk worden de dingen ontwikkeld. Maar ten diepste, gemeente, is het allemaal maar herhaling. Eén voorbeeldje, corona. En we hebben nu de vaccinaties. Dat is een paar eeuwen. Maar ook nu er vaccinaties zijn, zijn we bang. Angstig op de vlucht voor die besmettelijke ziekte. zoals het in alle eeuwen is geweest. Er is niks nieuws onder de zon. Is er iets waarvan we kunnen zeggen, het is nieuw, vers 10? Denk nog eens heel goed na over datgene waarvan u zegt, dat is nieuw. En u zult erachter komen, het is eigenlijk helemaal niet nieuw, het is heel oud. En dan te bedenken dat wij mensen zo graag verschil willen maken. Hè? Dat zit zo in ons. We willen belangrijk zijn. Geef maar toe. U en jij en ik, we willen belangrijk zijn. We willen iets betekenen. We willen dat er aan ons gedacht wordt als we gestorven zijn. We willen herinnerd worden. Maar dat lukt niet, zegt de prediker in vers 11. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de navolgende dingen die zijn zullen. Van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. We komen niet in de geschiedenisboeken. We leven ons ijdele leven. En als we dat zo op ons af laten komen, dan klinkt de vraag steeds luider. Wat doe ik ertoe? Waarvoor ben ik hier? Misschien luistert er iemand mee. Een ouder iemand die in zijn of haar stoel zit en denkt, als ik nou sterf, wie zal mij dan missen? Wie zal me missen? Als ik weg moet, als de Heer me roept. En misschien denkt u zelfs, ik ben anderen tot last. Wat is dat aangrijpend? Dat hoeft u niet te denken. Ik kan het niet laten om dat erbij te zeggen. Dat hoeft u niet te denken. Maar je kunt het zomaar denken. Hè? Misschien denkt u, ach, dat bedrijf, dat zal wel doorlopen als ik er niet meer ben. Ik ben heus niet onmisbaar. En nog even wordt er aan me gedacht. Door mijn geliefde familie. Ze zullen me wel missen, want ze houden van me. Maar daarna, dan is het weg. Ijdelheid, de ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid, der ijdelheden, het is al ijdelheid. Begrijpt u nu waarom ik bad dat de Heere ons hier bovenuit wil tillen, omdat we anders gedeprimeerd naar huis gaan? Hoe gaat u hiermee om, gemeente? Onze tweede gedachte, hoe wij hiermee omgaan. Deze diepe vragen. De vragen naar de zin van ons leven, van ons bestaan. Hoe gaan we ermee om? Als ze klinken in het diepst van ons hart. Ik zou het heel graag van u willen weten. Maar ik kan het natuurlijk niet aan u allemaal persoonlijk gaan vragen. Het is wel goed om voor uzelf eens te bedenken hoe dat is. Ik heb er ook over nagedacht. En ik denk dat er drie manieren zijn om te gaan met deze ijdelheid. Drie manieren. Drie mogelijkheden vanuit onszelf. Dat zeg ik er wel bij. Vanuit onszelf. Als wij zelf iets gaan doen, wat gaan we dan doen? Nou, als God er niet aan te pas komt, gaan we of vluchten, of vechten, of we bevriezen. Eerst maar dat vluchten. Heel veel mensen vluchten. Heel hun leven lang zijn ze op de vlucht voor deze diepe vragen. En ze plannen hun agenda zo vol dat er geen ruimte is om eens even na te denken. Even stil te staan. Stil te worden. Want als je stilstaat, als je stil wordt en als je gaat nadenken, oh, dan komen al die nare vragen boven. En dat wil ik niet, denk je. Dat moet ik niet hebben. Werken, werken, werken. Tijd om wat te lezen? Nee. Nee, dan maar liever nog een taak erbij. Of nog een grotere tuin. Of eens om je heen kijken of je niet nog eens een ander huis kan kopen. Bezig blijven. Geen stilte. Altijd van die oortjes in. Stilte. Nee, dat moeten we niet hebben. Je bent op de vlucht. Je kan vluchten. In genot. Roken. Waarvoor ben ik hier? Zodra het boven komt. Zodra die diepe vragen weer boven komen. Zodra je stress ervaart. Dan steek je sigaret op. Films. Ik zie niet zo heel veel jongeren. Maar misschien is het niet alleen iets van jongeren. Ik durf het haast niet hardop te zeggen. Maar hoe is dat, gemeente? Want je kunt ze gebruiken, hè, films, om alle moeilijke vragen het zwijgen op te leggen. Je wordt wel bezig gehouden. Afgeleid. En je houdt er een kater aan over. Pluk de dag. Genieten. Zodat die nare vragen van de prediker mij niet bereiken. Dan bent u er vast niet zo blij mee dat het er vanavond over gaat. U zit hier. U wordt gedwongen om na te denken. Op dit moment kunt u niet vluchten, maar God spreekt tegen u. En het kan heel heilzaam zijn. Dat is Gods bedoeling. Vluchtes worden stilgezet. Kan ook anders. Veel mensen die vechten. Dat is de tweede manier om hiermee om te gaan. Je ervaart zinloosheid, maar je wilt dat niet. En daarom ben je maar druk bezig om je leven zin te geven. Zo noemen we dat vandaag, hè? Zingeving. Er zijn zelfs mensen die verdiepen zich in yoga en zo. Oosterse religies, die moeten dan helpen om je leven zin te geven. Aangrijpend dat in onze van ouds christelijke cultuur is, dat de Oosterse religies weer heel veel aanhangers krijgen. Het kan ook zomaar zijn dat onchristelijke mensen poos naar een klooster gaan. Waarom? Nou, een stukje zingeving hoor je dan. Staat een beetje ver van me af, denkt iemand misschien. Nou, hoe doen wij het? Dat klooster, dat hoor je ook nog wel eens in onze kring. Maar misschien doet u het ook door heel veel aandacht te geven aan de familie. Ik wil niet alleen maar voor mijn werk leven. Nee, ik wil er ook zijn voor mijn kindertjes. En voor mijn vrouw. Of je gaat meer doen met cultuur, muziek, sport. Want ik moet weer zin geven aan mijn leven. Ik moet een doel voor ogen hebben. Ik wil niet dat zinloze leven. Je vecht. Het moet anders. En dan zijn er ook mensen die bevriezen. Wat ik daarmee bedoel? Ze kunnen niet meer aan. Kunnen niet meer vluchten. Hebben geen energie meer om te vechten. Ze zien er niet meer zitten. Zoals die vrouw van rond de 40. Ze schreef, ik zie het leven niet meer zitten. Ik voel dat ik gefaald heb in mijn leven. Ik heb een nare jeugd gehad. Ruzie in de ouders. Ze zijn gescheiden toen ik 12 was. Ik heb 0 vrienden. Ik ben onzeker, verlegen, eenzaam en verdrietig. Ik heb werk al 20 jaar bij dezelfde baas, maar ik voel me daar een vreemde eend in de bijt. Ik vind geen aansluiting bij mensen. Mijn man, die heeft zijn eigen leven, zijn eigen vrienden, uitstapjes en zo verder. Hij vindt het heel vervelend voor me dat ik me zo voel. Hij wil dat ik hulp zoek, maar ik heb er geen zin meer in. Een gepasseerd station, denk ik dan. En nu komt het nog aangrijpendste. Nu had ik een gezwel in mijn lijf. Schrijft ze, het is echt geschreven. Het is echt iemand die leeft. Nu had ik een gezwel in mijn lijf en het voelde als een opluchting, zegt ze. Ik schaam me om het te zeggen, maar het voelde als licht aan het einde van de tunnel. Een uitweg uit dit leven, zonder dat ik het zelf hoef te doen. Helaas voor mij ben ik volledig hersteld. En dus moet ik door. Want ik kan er niet uitstappen. Dat zou ik mijn kinderen niet aan kunnen doen. Of toch, wie mist mij? Deze vrouw en met haar zoveel anderen hebben te veel klappen gehad, te veel meegemaakt. En misschien komt het wel heel erg binnen bij iemand hier. Of iemand die met ons verbonden is. Die dingen herkent. Zoveel meegemaakt. En u kan het niet meer. U bent op. Geen energie meer om zin te geven aan het bestaan. Zin geven. Het kan zo zwaar zijn. Want de veronderstelling is, het leven heeft het niet. Het heeft geen zin. Maar ik moet er zin aan geven. Het is zo zwaar voor velen in onze tijd. Zoveel mensen. Ze bevriezen. Ze zien het niet meer zitten. Gemeente. Wat blijkt het waar wat de apostel Paulus schreef in Romeinen 8. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Daar heeft u hetzelfde woordje. Het schepsel, dat is in het algemeen gesproken, is aan de ijdelheid, aan de zinloosheid onderworpen. Paulus heeft gedacht aan dat boek Prediker. En hij heeft gedacht aan Genesis. Want dat zo is, hè, dat de hele schepping aan de ijdelheid, aan de zinloosheid is onderworpen. Dat is gebeurd om wat er gebeurde in het paradijs. Daar begon het. Daar in het paradijs waar alles vol was. Jongens en meisjes, het was zo goed, hè, eerst. Het was zo goed bij Adam en Eva in het paradijs. Wat hadden ze het heerlijk met elkaar en bovenal met God. Zinloosheid, ijdelheid. Adam begreep het niet, hoor, wat dat betekende. Kwam niet in hun woordenboek voor. God was daar. En waar God is, daar is het vol. Toch? En dan toch die goede God verlaten. Wat hebben we gedaan? De aarde is vervloekt. De schepping is onderworpen aan de ijdelheid. Terecht. Daarom al uw worstelingen. En de een herkent dit en de ander weer wat anders. Maar ik kan me niet voorstellen dat u zegt, ik herken er niks van. Want het hele schepsel, alle schepselen, zuchten. Ook u, ook ik. En het komt door Genesis 3. Daarom al die wachtlijsten bij maatschappelijk werkers en bij duizenden psychiaters. De oorzaak ligt in ons verlaten van God. We vluchten voor de vloek van God. We vechten tegen de vloek van God. En we bevriezen als gevolg van die vloek van God. Is er dan geen uitweg? Vraagt iemand zich af. Misschien is het wel een schreeuw. Is er een uitweg? Ja. Er is een uitweg. En dat wist u al. Toen ik de punten aankondigde. Derde punt. Het leven is niet zinloos. Maar wat dan, zegt u? Gemeente, als wij nou de prediker deze avond horen zuchten, hè? We hebben hem horen zuchten, toch? We horen hem zuchten onder de vloek. Dan zucht hij om Christus. En als we hem horen klagen, dan horen we hem klagen tot God. Om de komst van zijn zoon. Dan klaagt hij als het ware, kom toch, zoon van God. Als wij hem horen roepen, dan roept hij het naar God. Zend toch uw zoon. Hij roept om de komst van Christus. Kom haastig, kom haastig. Want toen hij kwam, toen Christus zijn voeten zette op deze wereld. Toen is die altijd maar voortdurende kringloop doorbroken. En toen is als het ware het woord van de prediker gebroken. Want toen hij leefde, toen was het wel waar, hè, is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Maar nu Christus is gekomen, nu is het niet meer in die zin waar, want hij is er. Het woord van God is vlees geworden. Was dat ooit gebeurd? En zal dat ooit gebeuren? Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat betekent dat God zijn voeten heeft gezet op deze vervloekte aarde. Dat betekent dat God onder die vloek is gekomen. Die vloek die op de hele schepping, ook op ons rust. Dat was nooit gebeurd. Daar wist de prediker nog niet zoveel van. Hij wist er iets van in de belofte. Maar niet zoveel als wij. Ja, dit is een zaak waarvan we moeten zeggen, zie, het is nieuw. En gemeente, als je daar iets van ziet, hè, de komst van Christus. En dan zo tegen de achtergrond van deze zinloosheid en van deze ijdelheid. Al wat krijgt Christus dan een nieuwe glans voor het oog van uw ziel. Hij heeft geleden, niet alleen onder die spijkers die door zijn handen werden geslagen. En niet alleen onder de spot van zijn vijanden. Hij heeft geleden onder de vloek die op de hele schepping rustte. Daar heeft hij gehoorzaam aan zijn vader onder gebogen. Begrijpt u het nog? Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. Als er één leed aan het leven, dan is God Zoon het. Als er één is die het gezucht heeft, wat is dit onzegbaar vermoeiend? Dan is Hij het, Christus. Hoe reageerde Hij? Vluchtte Hij? Nee, ik wil dit niet. Nee, één moment was er. Toen leek Hij te vluchten. Gethsemane. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. Uw wil geschieden. Nee, Gods Zoon vluchtte niet. Ook niet op dat cruciale moment. Jezus keek de zinloosheid in de ogen. Hij vocht ook niet. Dat klinkt veel te heldhaftig voor hem. Hij bevroor ook niet. Dat is veel te zwak voor die sterke Zoon van God. We kunnen het maar het beste zo zeggen vanavond. Jezus droeg de zinloosheid weg. En dat werk van de Zoon van God, dat zal herdacht worden tot in alle eeuwigheid. Onze werken niet. Wat geeft het? Zijn werk. Toen de prediker leefde, toen was het waar. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. Maar wat Christus heeft gedaan, dat wordt nooit meer vergeten. Door zijn lijden, door zijn opstaan uit de dood, is alles anders geworden. Hoewel, is alles anders geworden? Er zijn zoveel mensen, en het zou zomaar kunnen zijn hè, dat ik of u erbij hoort. Er zijn zoveel mensen die leven alsof het niet anders is geworden. Hoe is dat bij ons? Zijn we ons ervan bewust? Leven we daaruit dat alles anders is geworden vanwege de komst van de Zoon van God? Of niet, speelt het geen rol in hoe wij het leven beleven. Omdat we niet in hem geloven. Want dat zit erachter. En als we de vrede met God missen, door het bloed van de Zoon, als we de vergeving van zonde missen, als we niet weten dat het vlak ligt tussen God en onze ziel, dat is heel aangrijpend, hè? Als dat zo is, voor u, voor jou. Als je niet weet dat het vlak ligt. We worden een keer gedaagd voor de rechterstoel. Maar weet u waarvoor het ook zo aangrijpend is? Dan bent u niet verlost van die zinloosheid waar het vanavond over gaat. Dan mis je de zin van het leven met een hoofdletter. Een hoofdletter Z. De zin van het leven. Dat is Christus. Paulus heeft gezegd, het leven is Christus voor mij. Dat was hem alles. Als hij zijn leven moet samenvatten, dan zegt hij, dat kan ik met één woord, dat kan ik met één naam. Dat is Christus. Maar als je hem nou niet kent, als je niet in hem gelooft, ja, dan kun je inderdaad afvragen, dat snap ik, waar leef je dan eigenlijk voor? Ja, voor mijn werk. Ja, maar als je niet meer kan werken, wat dan? Oh ja, maar dan heb ik wat bij elkaar gespaard en dan ga ik genieten van mijn pensioen. Er zijn er zoveel geweest, die waren dat ook van plan, net als u. En toen was de tijd aangebroken. En toen kwamen ze in de lappenmand. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En ze hebben nooit meer kunnen genieten. En ze liggen in het graf. Ik wil niet somber doen vanavond, maar dit is de realiteit. Een christen, die mag weten, ik leef voor hem, die voor mij gestorven en opgewekt is. Is dat niet jaloersmakend? Mijn leven heeft zin. Ook al herken ik zo goed al die versen van Psalm 73. Het raadsel van het leven. Het lijden. Het zit me niet mee. Ik heb zo'n moeite. Met mijn kinderen. Of een ander zegt, ik heb geen kinderen. Had ik ze maar. En een derde zegt, mijn gezondheid. Was het maar anders. Wat een raadsels. En toch. Het leven is mij Christus en het sterven gewin. Het is waar, Gods volk ziet dat ook niet altijd, hè? Laten we maar eerlijk zijn. Die zin van het leven. Juist in deze cultuur, dat doet wat met ons, dat ademen we in. We zijn niet immuun voor al die vragen, was het maar waar. We vragen ons ook af, waarvoor ben ik hier? En misschien zucht u ook wel eens, ik word er zo moe van, net als de prediker. Onuitsprekelijk moe. En toch, juist dan, als al die vragen op je afkomen, dan mag daar ook het geloof werkzaam zijn. Te midden van al die angsten en twijfels en vragen is het God zelf. Die uw blik richt op Christus. Hij doet dat door zijn woord en door zijn geest. En u mag hem weer in het oog krijgen. U wilde hem scherper zien, dat begrijp ik. En toch, iets van hem, een glimp van de Heere Jezus. En als in een flits beseft u het. Het is goed. Het is goed. Ik ben hier voor hem. En dan wil de Heere ook wel eens je blik richten op wat komen gaat. Die heerlijke toekomst die hij weglegt. Die bereid heeft. Voor al degenen die hem vrezen. We vergeten het zo vaak. We kijken maar naar beneden. Maar de Heere wil dat niet. Hij zegt, kijk nou eens naar datgene wat komt. Een heerlijke toekomst. Nee, niet voor alle mensen. Dat is een onbijbelse gedachte. Alle mensen die daarin zullen delen. Ook niet alle kerkgangers. Het is heel persoonlijk. Het is voor zijn kinderen. Als u dat ook mag weten. Een kind van hem te zijn. Misschien een twijfelkind. Een aangevochten kind. En toch een kind. Dan mag u ook weten, die toekomst is voor mij. Dat wordt u aangezegd vanavond. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Paulus, Romeinen 8, nog één keer. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die je der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop, gaat Paulus verder. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. De hele schepping. De Heere zal die schepping verlossen. Hoort u dat? Grijp moed. Daar mag u naar uitzien. En daar is geen rouw meer. En geen tranen. In dat nieuwe Jeruzalem. Amen. Wij gaan zingen Psalm 73, vers 8. Zo ik dit zeggen staven zou, als ik dit nou zou blijven zeggen over die ijdelheid en over die raadsels, gewis, dan waar ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kinderen en zou hun hoop en moed verminderen. 73, vers 8.